des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw verhoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij den aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar de tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen, oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. De volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken, het tweede van Psalm 36. Gedeelte dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 20e vers tot en met het 34e. In Korinthe 11 van vers 20 tot het einde. Maar luisteren we eerst naar het voorlezen van de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een edig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als ge dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om het te eten en te drinken, of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat we met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat ge niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn.
Zoeken we des Heren aangezicht. Van Psalm 103 zingen we de versen 6 en 7. Middels zal gecollecteerd worden. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. De versen 6 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Geliefde, we zijn gebleven bij zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. We hebben met die zondagsafdeling al een begin gemaakt en u de laatste keer bepaald bij vraag en antwoord 80. Wij wilden vanmiddag u met des Heeren hulp een ogenblik bepalen bij de vragen 81 en 82. De vragen 81 en 82, voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat ze betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover. Het gaat in deze vragen over het toegaan tot het heilig avondmaal des Heren. En dan kunnen we vragen, allereerst, wie behoren nu aan te gaan? Tweede plaats kunnen we vragen, wie behoren af te blijven? En in de derde plaats kunnen we vragen, wie behoren geweerd te worden? De toegang of het toegaan tot het heilige avondmaal, allereerst, wie mogen en behoren aan te gaan? Ten tweede, wie behoren af te blijven? En ten derde, wie behoren er geweerd te worden? Geliefde, we hebben nu aan de hand van de Heidelbergse Catechismus u meer dan eens bepaald bij het heilig avondmaal. We hebben het eigenlijk van alle kanten al bezien en getracht te overpeinzen wat de bedoeling des Heren met het avondmaal is en wat de betekenis ervan is in het leven van Gods kinderen. Maar dat we er nu opnieuw bij bepaald worden, dat hoeft toch geen verdrietige zaak te zijn. Want een zeer belangrijke vraag wordt vanmiddag aan de orde gesteld. Als het gaat over de vraag, voor wie is dat avondmaal nou ingesteld? En zeker, het is waar, als we over dat avondmaal spraken, dan kwam dat eigenlijk telkens naar voren. Dan werd telkens wel iets gezegd over de ware avondmaalgangers en over het vruchtbaar deelnemen aan het avondmaal. Maar toch, het kan geen kwaad om daar nog eens even heel nadrukkelijk en opzettelijk bij stil te staan. En dan is het immers zo dat dat echt in de lijn ligt van de catechismus. De catechismus die ons er telkens bij probeert te betrekken en die zegt, wat heb je eraan? Wat nut het u? Wat troost speel je eruit? En hoe zit het nou met het avondmaal? We hebben er verschillende keren over gepraat en over gedacht. Maar hoe staat u nou tegenover dat avondmaal? Want we hebben allemaal wel over dat avondmaal gedacht. We staan er allemaal in een bepaalde betrekking toe. Of dat we er onverschillig onder zijn en er helemaal niet over denken. Het zij dat we misschien wel het voornemen hebben om aan te gaan. Het zij dat we er aan deelgenomen hebben. Maar in ieder geval, hoe staat u tegenover het avondmaal en hoe moeten we er tegenover staan? En dan is het goed om met zo'n praktische vraag eens bezig te zijn. Want we kunnen zuiver en rechtzinnig zijn in onze leer en in de belijdenis van de waarheid. Maar
dat wil nog niet zeggen dat we dan recht van toegang hebben tot het heilig avondmaal. Want geliefden, om recht van toegang te hebben tot het avondmaal, moeten we wederom geboren zijn, moeten we begiftigd zijn met het waarachtig geloof, moeten we van dood levend geworden zijn. En dat is iets wat voor ons allen onmisbaar is. Vaak wordt het zo over het hoofd gezien. Vaak staan we er zo weinig bij stil. Dan denken we dat dat altijd nog wel kan, om over die dingen je te bekommeren. Maar ik geloof dat we er nooit te vroeg mee kunnen beginnen. En dat we er nooit te jong voor kunnen zijn om ons die vraag te stellen. Mijn ziel, doorziet nou eens uw lot. Hoe zult ge straks rechtvaardig verschijnen voor God? Want als we hier niet aan het avondmaal mogen, dan kunnen we straks ook voor God niet verschijnen. Althans niet rechtvaardig verschijnen. Dan zullen we God niet kunnen zien en leven. Ik zeg niet dat alle avondmaalgangers rechte avondmaalgangers zijn. Ik zeg ook niet dat alleen diegenen die hier aan het avondmaal gingen rechtvaardig voor God verschijnen kunnen. Daar zijn er ook genoeg zalig geworden die hier nimmer aan het avondmaal deelgenomen hebben. Maar toch, het gaat over onze verhouding tot God. En als we hier geen recht van toegang hebben, dan hebben we straks ook niet te verwachten dat wij door God in genade zullen worden aangenomen. En daarom, het is goed om bij die vraag eens stil te staan. Voor wie is nou dat avondmaal des Heren? En laten we dan maar niet denken over anderen. Laten we het leven van anderen aan die vraag nou niet toetsen. Maar laten we nou maar inkeren tot onszelf. Dan hebben we genoeg aan onszelf. En laten we ons eigen hart en ons eigen leven nou eens naast dat antwoord leggen dat de catechismus ons hier geeft. Want dan is dat toch wel een duidelijk, helder en klaar antwoord waarin ieder zich aan toetsen kan. En nogmaals, dan gaat het dus niet alleen over dat avondmaal, maar dan gaat het ook, en dat ligt in het verlengde daarvan, over de godsontmoeting. Dan gaat het eigenlijk over de vraag of we geestelijk leven hebben of niet. En als we het niet hebben, dan zijn we geestelijk dood. Dan zijn we twee soorten mensen, geestelijk levenden of geestelijk doden. En nu is de vraag dus, waar hoor ik nou bij? Ben ik een geestelijk levende of ben ik een geestelijk dode? En als ik een geestelijk levende mag zijn, wel, dan moet ik dus ook iets kennen van die geestelijke dood waaruit ik dan verlost ben geworden. En hoe ben ik dan aan dat leven gekomen en hoe is dat dan gegaan? Zie, daar gaat het over. Voor wie is nou dat avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord is dan ook duidelijk als gesproken wordt over drie stukken die we dan toch in beginsel moeten kennen. Want die drie stukken halen we er zo uit. We moeten iets kennen van het stuk der ellende. Hoort het maar voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. We moeten iets kennen van het stuk der verlossing. Nochtans vertrouwen dat deze, namelijk die zonde, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En we zullen ook iets moeten kennen van het stuk der dankbaarheid. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Die drie stukken, die hebben we wel eens meer gezien. De catechismus begon er al mee. Hoeveel stukken zijn er nodig om wel getroost zalig te leven en te sterven? Nou, drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, hoe van al die zonden en ellenden verlost worden en hoe Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Toen ging het dus over de enige troost hier in dit leven al en die ook zijn kracht houdt als de dood komt. Toen ging het helemaal niet over het avondmaal. Toen ging het over de enige troost in leven en sterven. Nu is dat toegespitst op het avondmaal en daarom wat we zojuist zeiden, dat het avondmaal een zaak is waaraan we ons toetsen moeten in verband met de godsontmoeting, dat is dan toch niet een overdreven zaak. Zo is het toch met de daad. Catechismus zegt, als je die drie stukken kent, in welke mate dan ook, dan heb je recht van toegang tot het avondmaal. Dan geniet je de enige troost. Dan word je straks zalig, hier in beginsel al straks volmaakt. Dus de catechismus heeft het over dezelfde zaken. Nu laten we er maar eens bij stilstaan. Allereerst, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat zijn dus mensen die een open oog gekregen hebben voor hun zonden. Dat is het eerste. Het tweede is dat ze ook een open oog gekregen hebben voor hem tegen wie ze zondigden. Want daarom staat er dat ze zichzelf mishagen. Daarom is het dat ze zich verfoeien. Want zich mishagen, dat is het tegenovergestelde van zich behagen. Tevreden zijn over jezelf. Opgaan in jezelf. Die zich mishaagt, die is ontevreden over zichzelf. Die verfoeit zichzelf, die verootmoedigt zich voor Gods aangezicht. Degene die kennis gekregen hebben aan de zonden, aan het karakter van de zonde, en die kennis gekregen hebben aan degene tegen wie dat ze zondigden, die gaan zich als vanzelf verfoeien, anders hebben ze de rechte kennis niet. En dan houdt dat zich mishagen mede in dat ze een hekel krijgen aan zichzelf. Dat ze gaan walgen van zichzelf, dat ze vies worden van zichzelf. En dat ze niet ingenomen zijn met zichzelf, maar dat ze verontwaardigd zijn over zichzelf. En dan voelt u het wel, dan zijn dat nooit grote mensen die hoog staan met zichzelf. Integendeel, dan zijn dat mensen die zich aanklagen bij God, omdat ze niet zijn zoals ze zouden willen zijn, en zoals ze behoorden te zijn, en zoals ze konden zijn. Ze mishagen zich dan ook vanwege hun hovaardig bestaan, vanwege hun goddeloos, hoogmoedig hart. Ze mishagen zichzelf omdat ze zo biddeloos zijn. En zo geesteloos en zo goddeloos. En omdat ze ook zo ver van God afleven. Ze mishagen zich omdat zij zich zo weinig mishagen. Omdat ze zich niet genoeg mishagen. Omdat ze niet diep genoeg zich verfoeien. Dat doet hen zeggen, ik ellendig mens. Daar heb je er een die zich mishaagde. Ik ellendig mens. Wat ben ik een ellendig schepsel. En nu zou de vraag gesteld kunnen worden, als je dus weet dat je zonden hebt, mag je dan aan het avondmaal? We moeten natuurlijk dit goed in het oog houden, dat de catechismus het heeft over 3 stukken. En wij trekken ze nou eventjes uit elkaar, maar als het erop aankomt, dan kun je die 3 stukken niet uit elkaar trekken. Die 3 zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Het wil niet zeggen dat we er allemaal evenveel van weten, maar welke mate van kennis er ook mogen zijn, als er bevindelijke kennis is, dan is er bevindelijke kennis aan die 3 stukken. Wij kunnen ze dus eigenlijk niet los van elkaar beschouwen. Maar goed, we moeten het nu vanzelf wel doen. Maar als we dan maar bij de behandeling daarvan altijd denken dat het zaken zijn die bij elkaar horen. En dat betekent dat er dan eigenlijk al een antwoord gegeven is op de vraag of het zo is dat je aan het avondmaal mag als je weet dat je zondaar bent, als je weet dat je zonden hebt. Want geliefde, het is zo, degene die zichzelf mishagen, die hebben meer dan alleen maar zondekennis. Kain, die had ook zondekennis. Mijn zonde, mijn schuld is groter dan dat die vergeven worden. Had die zondekennis of niet? Saul had ook zondekennis. En Judas, had die geen zondekennis? Hij heeft het uitgeroepen zelfs, ik heb verraden, onschuldig bloed. En toch, Kain, Saul, Judas, om er zomaar een paar te noemen, we zouden er veel meer kunnen noemen, die misten de zelfmishaging. Want ik geloof dat het zo is dat er niemand hier in de gemeente is die zou durven zeggen dat hij geen zonde heeft. En dat hij geen zondaar is. Dat beleiden we allemaal, oh zo makkelijk, oh zo oppervlakkig. Want terwijl dat we zeggen dat we zondaar zijn en zondig zijn, Het laat ons koud en het laat ons ongevoelig. We wenen er geen traan om, we liggen er geen nachtje om wakker, het eten smaakt even lekker. We leven even rustig en even vrolijk door. Dus uit heel ons leven blijkt dan wel dat wij toch, ondanks onze belijdenis, die zonden die we belijden niet kennen. Het karakter niet gezien hebben. En wij bekennen dan ook die zonde niet. Dat doet degene die zichzelf mishaagt. Die beleidt zijn zonde voor Gods aangezicht als David, die zei, bekende aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Hij deed dat ongeveinsd. En ik verborg ook geen kwaad dat in me werd gevonden. Hij legde heel zijn hart en zijn leven open en bloot voor God neer. En hij aanvaarde alle consequenties die daaraan verbonden waren. Ik beleed na ernstig overleg. Het was niet zomaar ondoordacht, het was niet een opwelling. Hij deed dat wel overwogen, na ernstig overleg. Mijn boze dan. En zeker, God nam die gunstig weg, maar daar kon hij van tevoren toch niet op rekenen. Die zichzelf mishagen, die zien de zonde niet zomaar in eigen licht, maar in Gods licht. En dan zien ze het God onterende van de zonde, het walgelijke van de zonde. En dan is er ook aanstonds de begeerte om ervan verlost te mogen worden. En dan zit ik al eigenlijk in het tweede stuk. Ik zeg niet dat ze dan verlost zijn, maar dan is het toch de begeerte om verlost te worden. Nou, dan ben je toch eigenlijk al met dat tweede stuk bezig. Dan heb je daar alvast werkzaamheden mee. Hoe zou je je kunnen mishagen vanwege de zonde zonder hunkering naar verlossing van dat waarover je mishaagt? Verweest avondmaal des Heren. Ik zou het dus zo kunnen zeggen, die hun zonden zien in het rechte licht. En die zich daarover verfoeien en die zich mishagen en die dan ook gaarne van die zonde verlost zouden willen worden. Anders, het is voor tollenaars die zichzelf buiten plaatsen, die de ogen niet eens naar de hemel durven opheffen, die op de bos slaan, die kermen om genade, die gaan gerechtvaardig naar huis. Het is voor armen die alle gerechtigheid missen. Zij worden met goederen vervuld. Het zijn mensen die zichzelf veroordelen. Want die zichzelf veroordeelt, die zal niet veroordeeld worden. Nou, kent u er iets van? Zichzelf mishagen. Niet af en toe, maar dat zet nou een stempel op hun leven. Want je moet het goed lezen. Wie hebben recht van toegang? Nou, mensen die eens een keer zichzelf mishaagden. Nee, het staat in de tegenwoordige tijd. Niet in de verleden tijd. In de tegenwoordige tijd. Ze mishagen zichzelf. Vanwege de zonde. Dat tekent ze. Dat kenmerkt ze. Dat kun je aan ze zien. Dat kun je horen. Dat kun je waarnemen. Vandaar de ootmoed. De kleinheid. De verbrokenheid. Ze mishagen zichzelf. Dus ze slaan niet op de borst van verwaandheid. Maar ze slaan wel op de borst zoals die tollenaar. Vandaar dat Gods werk altijd gepaard gaat met ootmoed. Als je jezelf mishaagt, hoe zou je dan hoogmoedig kunnen zijn? Hoogmoed verraadt zelfingenomenheid. Ootmoed is een bewijs van zelfmishagen. Dat is het eerste stuk. En daarom, het tweede is daar zo nauw aan verbonden. En dat tweede stuk, dat is veelal, voor Gods ware volk althans, een struikelblok. Dat mishagen, ja, daar durven ze geen nee op te zeggen, daar weten ze wat van. Dat kunnen ze niet ontkennen, maar nou, wat er verder staat. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Als het daar over gaat, dan komen ze in grote twijfel. Want dat is nou het punt, dat is de zaak. Daar kijken ze tegenop, daar kijken ze tegenaan. En mochten ze dat nou eens geloven, dat die zonden vergeven zijn. Mochten ze Christus nou eens met de daad door het geloof eigenen. Mochten ze die nou eens bezitten, mochten ze die nou eens mijnen. Zeker dan durven ze niet ontkennen dat ze wel eens hoop gehad hebben en dat ze wel eens iets van de rijkdommen die in Christus Jezus zijn gezien hebben en de ruimte die er in hem is tot zaligheid en dat ze wel eens gehuppeld hebben van zielenvreugd, dat ze wel eens gezongen hebben, het kan niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar toch met het al, ze missen de geloofsverzekering dat ze eens anderen geworden zijn. Ze durven toch niet te zeggen, al mijn zonden zijn om Christus wil vergeven. En al mijn zwakheden, die zijn bedekt met zijn dierbaar bloed. En dus, ze blijven af. Maar geliefde, nu een andere vraag. Is nou het avondmaal ingesteld alleen voor degenen die verzekerd zijn van de vergeving hunne zonden? Sommigen leren dat en sommigen zeggen dat. En dan zijn er zelfs predikanten die persoonlijk aan dat avondmaal niet deelnemen. Want ze zeggen, ik durf niet te zeggen dat mijn zonden mijn vergeven zijn. Alsof het avondmaal alleen maar zou zijn voor gerechtvaardigde mensen. Alsof het er alleen maar was voor sterk gelovigen en groot gelovigen. Alsof het alleen maar was voor mensen die verzekerd zijn van hun aandeel aan Christus. Voor de gevorderden in de genade. Maar dat is niet wat onze vaderen ooit geleerd hebben. Want lees dan toch het formulier. Daar lezen we. Dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. En dan gaan ze zeggen, daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Wat dan? Nou, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Er hapert heel wat aan ons geloof. We zitten zo vaak met ongeloof. En met zwak geloof. En er hapert zoveel aan ons leven dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks, met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees, te strijden hebben. Dat moet u eens op u in laten werken. Het gaat over de zwakheid van ons geloof. En daar hebben ze dagelijks mee te maken. En het gaat over de boze lusten van ons vlees. Daar hebben ze ook dagelijks mee te maken. En zo begeren ze, omdat die gebreken hen van harte leed zijn, tegen dat ongeloof te strijden en aan alle geboden Gods te leven. Wat kan het geloof klein zijn? Wat kan het geloof zwak zijn? Zo dat de verzekering ten eenenmale gemist wordt. Wij kunnen last hebben van een geloof dat niet volkomen is. Dat wil zeggen dat niet volgroeid is. Dagelijks strijdende met de zwakheid van het geloof. Omdat we zo vol ongeloof zijn. Nou zeg het, zou het avondmaal nou niet zijn voor zulke mensen, voor zulke zielen die weliswaar zichzelf mishagen en uitzien naar de vergeving hunne zonden, daarnaar verlangen en hunkeren, maar die de troost die vergeving weten, missen, omdat ze de zalige wetenschap daarvan missen. Zou het avondmaal voor hen niet zijn? Spreekt de Heere niet juist zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? En heeft juist het zwakke geloof niet versterking van nodig? En is het avondmaal niet een sacrament tot versterking van het geloof? Nee, als het over dit tweede stuk gaat, dan is het niet zo dat we moeten zeggen dat er een sterk geloof vereist wordt, maar dat er waar geloof vereist wordt, hoe zwak het ook zou mogen zijn. En dan is toevluchtnemend geloof ook geloof. Want toevlucht nemend geloof, zoekt en verwacht het niet van zichzelf, maar het toevlucht nemend oog slaat als de Canaanese vrouw het oog op een ander. En laat het dan zo zijn dat zulke niet verzekerd zijn van hun aandeel aan Christus, maar er zijn toch zeker wel levende uitgangen van het hart naar Christus. O, dat ze hem zouden mogen kennen, mochten ze dat nou eens weten, dat ze zijn eigendom waren, dat hij ook hun schuld betaald had, dat hij ook hun zonde uitgedelgd had in zijn bloed, dat zouden ze nu zo gaarne wensen. En juist dat ze dat nou wensen en dat ze daarna verlangen, dat is een bewijs van het feit dat de kennis van het eerste stuk waar is. Vandaar, die drie stukken hangen aan elkaar vast. Want als we nou echt onszelf mishagen vanwege de zonde, dan moet er zijn, dat kan niet anders, een omzien, een uitzien naar verlossing. Vandaar dan ook dat juist diegenen die daar nou iets van kennen, met een brandend hart in de kerk kunnen zitten als die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven verklaard wordt. Dan gaat het met hen net als met de Emmausgangers. Dan kunnen ze het helemaal niet meer in hun ellende uithouden. Dan hijgen ze naar verlossing. Dan is het zo, geliefde, dat deze mensen toch durven zeggen dat ze buiten de Here niet kunnen. En ja, dan kan het gebeuren als het avondmaal gehouden wordt. En er wordt dan genodigd en er wordt gezegd voor wie dat het nou is. Zodat het hart van die heilbegierigen wordt uitgehaald. Zodat gezegd wordt, het is niet voor heilbezittenden zozeer, maar het is voor heilbegierigen. Voor mensen die in alle twee de handen niets hebben, maar die het wel begeren, die het in de verte zien liggen, maar die het niet durven eigenen, maar die het toch met een brandend hart verlangen te bezitten. Dan kan het gebeuren dat ze het in hun dankje niet meer kunnen uithouden, dat ze aangaan. Niet als bekeerde mensen, dan is het niet zo dat ze gaan zeggen daar, gemeente, al mijn zonden die zijn vergeven. Nee. Maar dan is het wel zo dat ze soms iets van die vergevende genade Gods in Christus aan het avondmaal mogen ondervinden. En dan mogen ze daar soms zoveel van hebben dat ze daadwerkelijk beleven dat al die zonden en zwakheden en gebreken weg zijn. Want als ze bedekt zijn, dan zie je ze niet meer. Dan hebben ze er geen last meer van. Dan is er werkelijk een vlak vuil tussen God en hun ziel. Wat is dat zalig avondmaal houden? Gebeurt ook altijd niet als er avondmaal gevierd wordt, maar zo kan het zijn. In ieder geval is het wel zo dat de troostvolle wetenschap van de vergeving der zonde, de geloofswetenschap waarvan de catechismus hier spreekt, dat die geloofswetenschap niet iets is wat wij naar het avondmaal moeten meenemen, als zou dat onze grond zijn, maar dat is nou de vrucht die wij van het heilige avondmaal mee mogen nemen naar ons bankje. Dat wil de Heer nou aan het avondmaal mij geven. Daarvan wil hij mij aan het avondmaal verzekeren. Hij wil mij daarvan verzekeren dat geen zonde nog zwakheid die tegen mijn wil in mij overgebleven is, mij kan hinderen. Dat God me niet in genade zou aannemen en aanschouwen. Dan wordt het waarheid wat we gezongen hebben zo hoog. Zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmede hij hen wil gadeslaan. En zo ver het west verwijderd mogen zijn van het oosten. En die twee die komen nooit meer bij elkaar. Die twee die zijn nooit te verenigen. Zo ver heeft God om onze ziel te troosten van ons de schuld en de zonde weggedaan. Dat mag ik dan het avondmaal wel eens geloven. Dan mag ik geloven dat al mijn zonden vergeven zijn. Alleen om Christus wil. Met alle zwakheden die nog overgebleven zijn ook. En dat God er nooit meer op terugkomt. Dus daar moeten we iets van kennen. Van onze zonden. Wensen we er in de tweede plaats op de rechte wijze van verlost te worden door de van God verordineerde middelaar en zaligmaker. En dan iets van het derde stuk. Die begeren ook, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken. en hun leven te beteren. Zie je wel, dat niet het volwassen geloof alleen maar verondersteld wordt in de tweede gedachte. Want het gaat over mensen die begeren hun geloof te sterken. Het zijn mensen die dus telkens last hebben van hun zwakke geloof. En nu is het hun begeerte, had ik nou maar meer geloof in beoefening. Mocht ik het nou maar eens vaster geloven. Mocht ik nou maar eens meer op die Christus zien. En dat dan ook zichtbaar in hun leven. Ze begeren hun leven te beteren. Dat is dus de vreze Gods. En dat geeft te kennen de teerheid van hun leven. Geliefde, dit derde stuk bewijst dat stuk 1 en 2 echt zijn. Je kunt niet zeggen, nou van het eerste stuk weet ik iets, van het tweede stuk weet ik ook iets, van het derde stuk weet ik niets. Als u van het derde stuk niets af weet, dan weet u van de andere twee ook niets af. Daarom zeiden we al, u hebt ze alle drie of u hebt ze geen van alle. In welke mate dan ook, maar het derde stuk bewijst de echtheid.
Je kunt niet zeggen, nou van het eerste stuk weet ik iets, van het tweede stuk weet ik ook iets, van het derde stuk weet ik niets. Als u van het derde stuk niets af weet, dan weet u van de andere twee ook niets af. Daarom zeiden we al, u hebt ze alle drie of u hebt ze geen van alle. In welke mate dan ook, maar het derde stuk bewijst de echtheid van de eerste twee stukken. Degene die last hebben van hun zwakke geloof, die staan in verzekering. Die begeren op te wassen in de genade en kennis van Christus. En die zijn nooit tevreden, want er is altijd meer te krijgen. En die begeren ook hun leven te beteren. Zijn ze dan niet onverbeterlijk? Oh ja, dat gaan ze wel leren. Maar ze leggen zich niet aan hier. Ze jagen naar de volmaaktheid. En waar de gemeenschap Gods hun hoogste goed werd. Wel, daar staan ze naar die gemeenschap. En dat die gemeenschap hun hoogste goed wordt, dat kun je horen uit hun gesprekken. Waar praten ze graag over? Over de gemeenschap met God. Over het geestelijk leven. Dat is ook een kenteken, geliefde, van de gezindheid van uw hart. Zal altijd zo maar praten over koetjes en kalfjes, zal altijd maar praten over de dingen van het tijdelijke en aardse leven, is dat toch niet zo'n best teken. Maar als er werkelijk is een begeerte om op te wassen in de genade, om ons leven te beteren, dan zal dat ook in onze gesprekken te beluisteren zijn. En dan is dat ook te bemerken in onze levenshouding. Persoonlijke leven wordt het tastbaar en zichtbaar. En in het huiselijk leven wordt het kenbaar. En vanzelf ook in het ambtelijke leven. Dat zet een stempel op heel onze levenshouding. Wel nu, daar hebt ge degene die aan het avondmaal behoren aan te gaan. En die behoren nu af te blijven. Maar kom, laten we eerst met elkaar nog zingen van Psalm 139, het eerste en laatste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 14, door grond men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk. Niet tot u eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads is onbehoorlijks. Voor Psalm 139, vers 1 en 14.
Thank you.
schrijven. Catechismus zegt maar, die hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hypocrieten. Eigenlijk betekent dat woordje comedianten. Of liever nog toneelspelers. En u weet wat een toneelspeler is. Een toneelspeler schminkt zich, laat zich schminken, vermomt zich, trekt het pakje aan van een ander, bootst de stem na van een ander, lijkt op het eerste gezicht sprekend op die ander die hij wil uitbeelden, maar hij is die ander niet. En dat doet hij niet per ongeluk, maar dat doet hij eigenlijk opzettelijk. Het zijn naapers. Ze doen alsof, maar ze zijn niet oprecht. Het zijn dus mensen die voorgeven God lief te hebben. Die voorgeven God te kennen, die voorgeven God te dienen. Die voorgeven in Christus te geloven. Maar die toch de rechte godskennis en Christuskennis en ook zelfkennis niet bezitten. Ze doen alsof ze zich mishagen. Ze doen alsof ze het leven in de Heer Jezus zoeken. Maar het is alles schijn. Het is niet waar. En hun enige bedoeling is om opgenomen te worden in de kring van Gods kinderen. En misschien ook wel om door mensen geëerd te worden. En soms lukt het. Soms worden ze overgenomen door kinderen Gods die weinig onderscheiden kennis hebben. En worden ze overgenomen, dan zijn ze tevreden. Daaraan hebben ze genoeg. En worden ze niet overgenomen, dan worden ze verbitterd, vijandig, kregel. En toch, ze missen het ware leven uit God. Ze missen de ware gemeenschap met God. Ze missen de oprechte liefde tot God. En daarom is hun zelfvervulling niet waar. En daarom kennen ze ook niets van Christus. Ontzettend geliefde, als we onszelf wijs maken dat het goed is. Als we denken dat we in het geestelijk leven deelachtig zijn. Want ja, je kunt jezelf bedriegen, je kunt anderen misleiden. Maar je kunt God nooit misleiden. We hebben te doen met een God die hartenkenner is en die nierenproever is. En als we dat eens meer bedachten, wat zouden we dan voorzichtiger worden? Want er staat hier ook nog dat diegenen die dan als een hypocriet aangaan, zich een oordeel eten en drinken. Geliefd, het is zo, daar hebben we ook al eens over gesproken, dat er vandaag een bepaalde hang is naar het avondmaal. In sommige gemeenten is dat helaas heel sterk. En dan gaat men er vaak vanuit dat als je nou maar aan het avondmaal geweest bent, dan is het wel goed, dan ben je een kind van God. En dan denkt men vaak, het kan toch geen kwaad. Baat het niet, het schaadt ook niet. Maar ik zou toch willen vragen om uw mening te herzien. Want hier staat dat je ook nog een oordeel kunt eten en drinken. En welk oordeel dat dan precies is, daar spreekt hier verder de catechismus niet over. Maar vanzelf, het is wel gefundeerd in de schrift. Paulus heeft het ook over een oordeel, zich eten en drinken. In ieder geval is het zo dat we niet hoeven te denken dat er dan allerlei vreselijke dingen zouden gaan gebeuren. En dat we verongelukken, kan wel, oh ja zeker, maar dat hoeft het nog niet te zijn. Het oordeel dat we ons eten en drinken en waar de catechismus kennelijk op zin speelt, dat is, dacht ik, het oordeel van de verharding. Want het gaat over hypocrieten, bedriegers, misleiders. Het lijkt allemaal echt, maar het is niet echt. En deze mensen die praten zich erin en die praten het zich aan. En niemand krijgt het uit de vingers, dat is juist het ongeluk. En dan gaan ze naar het avondmaal en dan versterken zij de mening bij zichzelf, het is God.
Want ik kan ook een traan schreeuwen, ik heb ook een indruk van Gods liefde misschien wel, van Gods genade, zo menen ze. Terwijl het allemaal van henzelf is. En de enige vrucht is dat ze hun banden te vaster maken. Dat ze te meer verstokt raken in de mening, het is goed met me. Ik zou toch ernstig willen waarschuwen voor dat naar het avondmaal lopen. Want echt, het is een zaak waar Gods ware kinderen toch nog de grootste moeite mee hebben. Die draven echt niet zo hard. Die kunnen daar toch zo geweldig tegenop zien. Ik heb ze wel gekend, mensen die duidelijk konden vertellen waar God ze opgeraapt had. En die ook konden zeggen hoe ze kennis aan Christus gekregen hadden. En die toch niet aan het avondmaal des Heren durfden gaan. En dan wil ik die niet tot een voorbeeld stellen, maar eerlijk waar. Ik heb dan toch meer waardering voor die schuchterheid dan voor die vrijpostigheid die vandaag zo openbaar wordt. Want kenmerk van het geestelijk leven is ootmoed, zichzelf mishagen. Nou, ik dacht dat zichzelf mishagen is niet zo hard draafd in. Die moet je werkelijk uit hun band trekken, en dat kan ik niet. En dat kan een ander niet, maar dat kan God alleen. En zeker als dat gebeuren mag, maar dan kunnen die mensen ook wel wat vertellen. Geloof dat maar goed. Als ze dan op gaan zoeken, dan kunnen ze wat vertellen hoor. Hoe dat gegaan is, hoe ze uit hun bandje getrokken zijn. Hoe ze aan die tafel gezeten hebben, wat er gebeurde. Maar ja, nou ontmoet je zo vaak mensen, soms jonge mensen ook. En die gaan naar het avondmaal. Je zoekt ze op. En echt, ik bedoel dat allemaal niet hard, ik bedoel dat niet scherp, maar laten we toch waar en eerlijk met elkaar handelen. Laten we elkaar nou niet gaan bedriegen. Laten we nou zeggen mogen zoals het is en waar het op staat. Dan ben ik vrij van uw bloed. En u zult moeten zeggen, het is toch waar. Maar goed, dan is het zo dat je dan wel eens met die mensen praat. Ik zeg veelal ook jonge mensen, ook wel ouderen. Maar, zeg, ja, hoe ging dat nou met avondmaal? Was de eerste keer, het kan ook de tweede keer geweest zijn, doet er eigenlijk niet toe, maar hoe ging dat nou, het is toch nogal wat toe, hoe ging dat, en dan kun je er geen woord uit krijgen, je kunt trekken zo hard als dat je wil, ja maar, hoe ben je dan toch aangegaan, wie heeft je nou uit je bandje gehaald, ja, een woordje, een tekst, ja, maar deed dat dan zoveel kracht op je ziel dat je zei, nou, ik moet eruit, anders zou ik sterven. Geliefde, dan kun je met die mensen praten, je hoort niks. En dan zou ik deze mensen nog niet eens welbewuste bedriegers willen noemen, beslist niet. Maar dat neemt toch niet weg dat ze zich zouden kunnen bedriegen. En dat kan. Daar ben ik wel eens bang voor. Want we hebben toch zo'n bedriegelijk hart. En nogmaals, dan heb ik toch nog liever te doen met die mensen die schuchter zijn, die daar tegenop zien. Die zeggen, ja, maar dat is nogal wat. Avondmaal houden, dan moet je een kind van God zijn. En dat durf ik zomaar niet van mezelf te zeggen. Dan heb ik toch nog liever die schuchterheid dan die vrijpostigheid. Want dat is toch nog wat anders dan vrijmoedig zijn. Geliefde, het is zo dat we niet moeten denken, baat het niet, het schaadt ook niet. Bent u er nooit eens bang voor geweest dat je nou een oordeel gegeten en gedronken hebt? Oh ja, ik weet het wel, je kunt je een oordeel afblijven en je kunt je een oordeel luisteren, dat geloof ik vast. Ik geloof dat je nooit neutraal in de kerk kunt zijn. Ik geloof niet dat u kunt zeggen, nou ja, het zit er vandaag weer op en ik heb het weer gehoord en ik heb het voor kennisgeving aangenomen. Nee, denk dat niet. Dan ga je met een oordeel naar huis. Dan ga je met een oordeel de kerk uit. En dat gaat zich straks breken. Dat wordt een verpletterend oordeel. Tenzij dat u het nog de rechte tijd inziet en tot bekering komt. Maar je kunt niet zomaar vrijblijvend luisteren. Dat bestaat niet. En dat is zeker ook niet zo als het avondmaal bediend wordt. Het is niet goed dat je afblijft. Het is niet zo dat ik bedoel, nou kijk, die mensen die afblijven, die wil ik nou tot een voorbeeld stellen. Integendeel, want die blijven zich een oordeel af. Maar ik wil alleen dit zeggen. Je moet niet denken, dus is het goed als ik nou maar aangaat. Nee, want dan vraag ik u, hoe ging je aan? Want je kon je een oordeel eten en drinken. En dan is het zo dat ook Gods ware volk daar nog wel eens mee aangevochten wordt. Ook als ze aan het avondmaal gezeten hebben. Je hebt je een oordeel gegeten. En je hebt iets gedaan waar je geen recht op had. Daar had je niet mogen zitten. Toch is er een geweldig groot verschil. Weet u waar je zo op letten moet? Je kan, als je van het avondmaal afkomt, midden in de strijd gedompeld worden. En daar moet je echt niet van opkijken. Want al is dan misschien je geloof iets versterkt, en dan heb je door dat geloof iets van die liefde van Christus mogen proeven en smaken. Maar het wil niet zeggen dat je dat dan een hele dag vast kunt houden, en morgen ook nog, en een paar weken achter elkaar desnoods, en dat je dan weer zingend verder kan gaan. Je staat er soms van te kijken hoe gauw de kracht van die geloofsversterking eraf kan zijn. Hoe zwak het geloof is, al was het dan versterkt. Je kan zo van het licht in het donker komen. En denk erom, er staat een geweldige vijand u op te wachten, zodra je opstaat van je plaatsje, zodra als je van het avondmaal weer gaat zitten. Want die gunt u geen moment de troost. En dan gaat hij u bestrijden. Pakt hij u op een struikeling, dan pakt hij u op een afwijkende gedachte. En ja, dan kan het donker zijn en bang zijn. Kijk, dat is bestrijden. Maar je kan je ook veroordeeld gevoelen. Dan is er onvrede in je hart. Dan voel je, het zit niet glad, het is niet recht. Kijk, dat is heel wat anders. Je kan bestreden worden. Maar je kan je ook veroordeeld gevoelen. En wat een zegen is het, als je je nog veroordeeld gevoelen mag. Want dat betekent dat God nog met u twist. Zeker, dan is het niet goed met u. Maar ik zou haast zeggen, dat is misschien wel een van de laatste vermaningen. Als je daar overheen zet, nou, dan wordt dat gevoel van veroordeeld zijn steeds minder. En op de duur, dan heb je helemaal geen last meer. Nou, en dan is juist het oordeel ten volle waarheid geworden. Wat hier staat, dan heb je inderdaad een oordeel gegeten en gedronken. En ik wenste wel dat met niemand van ons zou gebeuren. Wat zou dat toch vreselijk zijn, wat zou dat ontzettend zijn. Je een oordeel eten en drinken. Gelukkig, het is geen doodzonde. Er is maar één zonde die onvergeeflijk is, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar, en we mogen wel vragen of God daar ons voor bewaren, maar voor deze zonde is vergeving mogelijk. En als je nou bang bent dat je die zonde bedreven hebt, en dat je onder dat oordeel ligt, dan mag je vragen, o God, zou u dat oordeel nog genadig af willen wentelen? En zou u me nog uw zegen willen schenken? Want we hebben toch te doen met een genadige God. Met een God die gaarne vergeeft. Alleen, het is toch goed dat hier in één adem genoemd wordt in de catechismus. Enkele kenmerken. En dan in één keer erachter. Denk erom hoor, je kunt het je ook nog inbeelden dat je die kenmerken bezit. Je kunt het je ook verbeelden. Dat hoeft nog niet eens opzettelijk te gebeuren, maar je hebt zo'n bedriegelijk hart. Het is goed dat we ons maar veel aan het woord van God toetsen. En dat we vragen, maak in uw woord mijn gang en treden vast, maar bovenal maak me eerlijk voor u. Het ware volk is nergens meer bang voor dan voor zelfbedrog. Ze zingen nog wel eens een keertje dat versje. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden pad der zaligheid betreden. Maar geliefde, nog een enkel woord over onze laatste gedachte. Daar kunnen we kort in zijn. Omdat in zondag 31 daar breedvoerig over gesproken zal worden als de Heer ons in het leven spaart. Maar in vraag 82 gaat het over mensen die in hun belijdenis en in hun leven zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Dat ongelovige, dat slaat op hun belijdenis. En dat goddeloze, dat slaat op hun leven. Dus ze hebben een belijdenis die indruist tegen de waarheid Gods. En ze hebben een leven dat met één woord goddeloos genoemd kan worden. deze mensen die zijn dus heel anders dan de huichelaars. De huichelaren die tooien zich met een schone schijn. Die zijn soms moeilijk van het echte volk van God te onderscheiden. Die lijken er soms als twee druppels water op. God alleen kent het onderscheid. Hij kent degene die de zijne zijn. Hij kent ook degene die niet de zijne zijn. Maar hier, in deze 82e vraag, gaat het over andere mensen. Dit zijn mensen die op de erven van Gods kerk geboren werden. Die belijdenis deden. Die misschien wel diepe indrukken hadden, ook toen ze belijdenis deden. Maar die toen langzaam en zeker van het woord van God begonnen af te wijken. En dat ook met de daad begonnen te vertonen. Het is dus zo dat ze in hun leven zich begonnen te openbaren als ongelovige mensen. Of als goddeloze mensen. Dat gaat veelal samen. Het hoeft niet. Je kunt ook dwalen in het een of in het ander. Formulier van het Heilige Avondmaal spreekt over verachters van God en diens woord. Daar heb je degene die ongelovig zijn. Verachters van God en zijn woord. Nou ja, dat doen we in feite allemaal. Als je onbekeerd nog bent en je blijft onbekeerd. En als je vandaag onbekeerd blijft, terwijl dat we onder het woord verkeerd doen, dan zijn we toch wel verachters van God en diens woord. Maar hier wordt nog wat anders bedoeld. Dit zijn mensen die openlijk met God en zijn woorden spot drijven. Die lachen om de wonderen die in de Bijbel staan, om er iets te noemen. Die lachen om die mensen die geloven dat Adam en Eva echt bestaan hebben. Die lachen om het feit als je zegt dat die slang echt gesproken heeft. Maar zo zouden we door kunnen gaan. Zo lachen ze ook om de bevinding van Gods kinderen. En ze spreken minachtend, verachtelijk over Gods knechten. Ja, vanzelf, als je geen achting voor God hebt, zou je dan achting kunnen hebben voor Gods knechten. En ze hebben ook geen achting voor Gods naam. Ze vloeken erop los. En het zijn bovendien mijn edigen. En dat zijn allemaal mensen die genoemd worden in het formulier. Het zijn dan ook mensen die geen eerbied hebben voor Gods dag. Sabbatschenders. We maken van de zondag een zondedag. En dan ben ik al bezig met openbaring dus van die mensen in hun dagelijks leven dat ze goddeloos zijn. Kijvers, dronkaards, overspelers, dieven. Nou goed, dat soort mensen die nu in zulke zonde leven en die daarin volharden. Wat moet daar nou mee gebeuren? Catechismus zegt, die moet je weren. Zonder meer. Tucht moet geoefend worden op de erven van Gods kerk. En als je dat toelaat, dan betekent het dat de eer van Gods heilige naam maar weinig op je ziel gebonden is. En dan is de vrucht daarvan dat God zijn ongenoegen daarover doet ervaren. Anders wordt zijn verbond ontheiligd, staat hier, en zijn toren over de gemeente uitgestort. Denk eens wat er gebeurde met Israël toen ze voor Ai geslagen werden. Hoe kwam dat? Wel, er was een Achan in het leger. Die had gestolen van het verbannende. Maar Gods ongenoegen rusten op het hele volk. Als wij mensen toelaten aan het avondmaal waarvan we weten dat ze een goddeloos leven hebben. En dat ze een goddeloze leer erop nahouden. Dat ze ongelovig zijn, spotten met God en zijn heilige dienst. Als we die aan zouden laten gaan, dan wijkt God met zijn gunst. En dan wijkt God met zijn geest. Dan wordt zijn ongenoegen openbaar. En dus, die moeten geweerd worden. Dat is de taak van de tafelwachters, om deze mensen een halt toe te roepen. U hebt geen recht van toegang. Hypocrieten. Mensen die denken dat ze genade hebben, maar het toch niet in de waarheid hebben. die kun je niet weren. De tafelwachters hebben niet de opdracht om te kijken, is dat een bekeerde man, een bekeerde vrouw? Ja of nee? En om dan diegene te weren waarvan ze menen dat ze onbekeerd zijn. Nee, hartenkenner zijn we niet. Maar ze staan daar wel om acht te geven op diegene die aan tafel mag gaan. Of daaronder zich niet bevinden die een goddeloos leven leiden. En die een goddeloze leer beleiden. Die moeten geweerd worden. Maar goed, daar hoeven we nu niet verder over te gaan spreken. Dat komt hopelijk in de volgende zondagsafdeling wel naar voren. Maar waar het dan nu om gaat, en dat is hetgeen dat ook vanavond in het middelpunt stond, hebben we iets van die drie stukken. Horen we nou tot degene die recht van toegang hebben? Of behoren we tot degene die moesten afblijven? Niet waar, als er nu avondmaal gehouden zou worden, zou u dat aan kunnen, aan mogen, aan durven? En als u nou zegt nee, dan wenste ik wel dat u de consequenties van dat nee zeggen zag, besefte. Want nee, dat wil ook zeggen, ik kan niet sterven, ik kan God niet ontmoeten. En wat nou het avondmaal betreft, er is geen avondmaal. En volgende week is er ook nog geen avondmaal. Maar het kan deze dag, het kan deze week voor u wel eeuwigheid worden. Dus het kan toch heel dichtbij zijn. Nee. Kent u iets van deze drie stukken? Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ach, dan zijn er vandaag ook zoveel die van die drie stukken niet meer willen weten. Die zeggen, kijk, je begint met de kennis van Jezus en dan word je zondaar. Het is bijna niet te geloven dat men dat leert, maar ik heb het toevallig van de week met mijn eigen oren nog gehoord. Hoe is het mogelijk dat men zegt in Jezus te roemen en toch nooit zondaar voor God geweest te zijn? En zo praat men soms zichzelf heel wat aan. En men maakt zich heel wat wijs. En men vecht daarvoor door dik en door dun. Men vecht daarvoor zelfs tot op synodale vergaderingen. Want op zo'n synodale vergadering heb ik het niet zo lang geleden nog gehoord. Maar geliefde, wat is dat toch een teken van verregaande verblinding? En wat is het noodzakelijk dat we daar ernstig voor waarschuwen? Wat is erger dan jezelf te bedriegen en jezelf te misleiden? God, je wordt niet van het avondmaal geweerd. Daar hebben we geen recht toe. We zijn geen hartenkenner. Maar God is het wel. En nogmaals, als je hier aangaat, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat je dan boven toegelaten wordt. Ligt het vlak tussen God en je ziel. En dan kun je nooit Jezus kennen als je God niet kent. En als je God kent, dan word je zondaar. Dan ga je mishagen. En dan is de vrucht ootmoed. Een kleine gedachte van jezelf. Hoge gedachte van God. En dan leer je als een verloren zondaar kennen. En voor verlorenen is er een zaligmaker. En dan wil ik niet zeggen dat ze dan roemen en zeggen, nou ben ik verzekerd van de vergeving van mijn zonde. Daar verlangen ze wel naar. Daar zien ze wel naar uit. Maar dat kan toch nog zo bestreden worden. En toch, die mensen, die hebben iets van die drie stukken. Die zeggen, ja, dat mishagen van mezelf. O God, u weet hoe ik me verfoei. Hoe gaarne dat ik van mijn zonde verlost zou willen zijn. Hoe gaarne ik heilig voor u zou willen leven, niet om daardoor in de hemel te komen, maar omdat u het zo waard bent. Vanuit de liefde des harten, die hunkeren naar die volle geloofsomhelzing en geloofstoeëigening van Christus. En die dan ook in nieuwigheid des levens begeren te wandelen. Nu, de Heere geve dat we ons hart voor hem zouden mogen openvouwen. Om met een Petrus te kunnen zeggen, Heere, gij weet alle dingen. U weet hoe mijn leven is. Gij weet ook wat er in mijn hart leeft. En al is het dan dat alles tegen me getuigt. Ik kan, ik mag toch niet anders zeggen dan dit. Dat ik u lief heb. Wel nu. Dat de Heer u zelf dan bevestigen en schragen en u nader inleiden in de verborgenheden des heils. Opdat langs die weg de troostvolle wetenschap u gegeven zou mogen worden. Die leven en sterven alleen verkwikt. Amen.